Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 310 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 13, Wijsheid, hoofdstukken 15 en 16, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 15 tot en met 17. Hiervoor gebruiken wij de Widdeprocht-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook vinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag de derde laatste dag van onze tijdsperiode Maccabeese opstand, waar wij lezen hoe de Judeërs in opstand komen tegen de Griekse overheersing. Sinds de terugkeer uit de ballingschap hebben zij geen eigen koning meer, geen koning uit de lijn van David. In plaats daarvan is er nu een Griekse koning die heerst over hun gebied. En deze verschillende Griekse koningen die elkaar opvolgen, zijn niet bepaald geneigd om hun Joodse gebruiken te laten beoefenen. En daarom komen zij in verzet. Nog 3 dagen lezen wij daarover. Want heel binnenkort laten wij het Oude Testament achter ons in dit leesjaar. Dan hebben wij het volledige Oude Testament gelezen en mogen wij verder gaan met het Nieuwe Testament. Eerst met het evangelie volgens de heilige Lucas, dan hebben we ook alle 4 de evangeliën samen gelezen en dan daarna in onze tijdsperiode de kerk beginnen wij met Handelingen van de Apostelen, Brief aan de Romeinen en natuurlijk blijven we ook verder lezen in Spreuken. Want dat boek blijft ons vergezellen voor de rest van ons leesjaar. Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen. Eerst is het nog tijd voor Maccabeese opstand. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen, terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 13. Tweede veldtocht van Lysias. In het jaar 149 vernamen Judas en zijn mannen dat Antiochus Eupator met een groot leger tegen Judea optrok. Zijn voogd Lysias, die met het bestuur van het rijk belast was, vergezelde hem. Zij beschikten over een Grieks leger van 110.000 man voetvolk, 5300 ruiters, 22 olifanten en 300 wagens met seizen aan de wielen. Menelaus had zich bij hen aangesloten en liet Antiochus op sluwe wijze in zijn voornemen volharden. Want hij bekommerde zich niet om het welzijn van zijn vaderland, maar hoopte zo in zijn waardigheid te worden hersteld. Maar door de beschikking van de koning der koningen werd de woede van Antiochus tegen de schurk aangewakkerd. Toen Lysias aantoonde dat hij de oorzaak was van alle ellende, gaf Antiochus het bevel om hem naar Berea te voeren, om hem daar volgens plaatselijk gebruik terecht te stellen. In Berea staat namelijk een 50 el hoge toren, die gevuld is met as en voorzien is van een trechtervormige bovenbouw, die steil in de as uitkomt. Tempelrovers en andere grote misdadigers worden naar boven gebracht en in de trechter gestort. Zo komen ze aan hun einde. Op die wijze stierf ook de goddeloze Menelaus. Hij werd niet in de aarde begraven, en terecht, want hij had veel misdaden bedreven tegen het altaar, waarvan het vuur en de as heilig zijn. Daarom vond ook hij de dood in de as. Met barbaarse bedoelingen rukte de koning op naar Judea, vast besloten om de Judeërs heel wat erger te behandelen dan zijn vader het gedaan had. Judas hoorde dat en hij spoorde het volk aan om dag en nacht de Heer te smeken dat hij hen nu weer, evenals vorige keren, zijn bijstand zou verlenen, omdat zij gevaar liepen beroofd te worden van de leer, hun vaderland en de tempel. Dat hij niet zou toelaten dat het volk dat sinds kort weer op adem begon te komen, in handen van de goddeloze naties zou vallen. Iedereen deed dat eensgezind. Op de grond liggend richtten ze onder wenen en vasten, 3 dagen lang onafgebroken, hun smeekbeden tot de barmhartige Heer. Daarop sprak Judas hun moed in en beval hun om zich voor de strijd gereed te houden. In een afzonderlijk overleg met de oudsten besloot hij met de hulp van de Heer uit te rukken en de strijd te beslissen. Nog voordat het leger van de koning Judea was binnengevallen om zich van de stad meester te maken. De uitslag van de strijd liet hij over aan de schepper van de wereld en hij spoorde degenen die bij hem waren aan om dapper op leven of dood te strijden voor de leer, de tempel, de stad en hun vaderland met al zijn instellingen. In de omgeving van Modein sloeg Judas zijn legerkamp op. Na de zijnen de wapenkreet God overwint te hebben gegeven, voerde hij samen met de dapperste jonge mannen een nachtelijke overval uit op de tent van de koning. In het kamp doodden ze niet minder dan 2000 man en ze velden de grootste olifant en zijn drijver. Nadat ze schrik en verwarring in het legerkamp hadden gezaaid, bliezen ze tenslotte bij het aanbreken van de ochtend zegevierend de aftocht. De overval was geslaagd, dankzij de bescherming die de Heer hem verleende. Nu de koning een voorproef had gekregen van hun dapperheid, trachtte hij met list de vestingsteden in handen te krijgen. Hij trok op naar Betsuur, een sterke Joodse vesting, maar werd teruggeslagen. Hij deed een nieuwe aanval, die eveneens mislukte. Intussen wist Judas de belegerden van al het nodige te voorzien. Maar een Joodse soldaat, Rodocus geheten, verried het geheim aan de vijand. Hij werd betrapt, gegrepen en gevangen gezet. Toen de koning voor de 2e maal onderhandelingen aanknoopte met de bewoners van Betsuur en hun de hand reikte, namen zij die aan. Hij blies de aftocht en viel het leger van Judas aan, maar werd verslagen. Toen de koning vernam dat Philippus, aan wie hij de behartiging van de aangelegenheden van het rijk in Antiochië had toevertrouwd, hem ontrouw was geworden, nodigde hij in zijn verbijstering de Judeërs uit om vrede te sluiten. Hij aanvaarde hun rechtmatige eisen en bevestigde onder ede om zich eraan te houden. De verzoening werd bekrachtigd door een offer dat hij liet opdragen in de tempel, waarvoor hij zijn eerbied betuigde. Hij toonde zijn welwillendheid tegenover de heilige plaats en ontving zelfs de Maccabeer. Hegemonides liet hij achter als stadhouder over het gebied dat zich uitstrekt van Ptolemais tot Gerar. Toen de koning in Ptolemais kwam, toonden de inwoners van de stad zich hevig verontwaardigd over het verdrag met de Judeërs. En ze wilden dat het ongedaan gemaakt zou worden. Lysias beklom het spreekgestoelte en verdedigde de overeenkomst zo goed als hij kon. Hij slaagde erin het volk te kalmeren, te overtuigen en milder te stemmen. Daarna keerde hij naar Antiochië terug. Zo verliepen de opmars en de aftocht van de koning. Wijsheid, hoofdstuk 15. Maar u, onze God, bent genadig, trouw en toegevend, en u bestuurt alles met barmhartigheid. Ook als wij zondigen, zijn wij van u, omdat wij uw macht erkennen. Maar wij willen niet zondigen, omdat wij weten dat wij u toebehoren. Want u kennen is totale gerechtigheid, en weten van uw macht is de wortel van de onsterfelijkheid. Wij zijn niet misleid door een bedriegelijk bedenksel van mensen, en ook niet door het nutteloze werk van schilders, een beeld met bonte kleuren besmeurd, dat door zijn aanblik de begeerte van de dwaas opwekt. Hij verlangt naar de onbezielde gestalte van een levenloos beeld. Zowel degenen die ze maken als degenen die ernaar verlangen en ze vereren, zijn aanhangers van het kwade en zulke verwachtingen waardig. Een pottenbakker bijvoorbeeld, die moeizaam de weke aarde kneedt, geeft voor ons gemak vorm aan ieder stuk. Uit hetzelfde leem vormt hij zowel de vaten die dienen voor propere bezigheden als andere voor het tegenovergestelde. Alle vaten worden op dezelfde manier gemaakt. En welke bestemming elk stuk zal hebben, wordt beslist door de leembewerker. En met misplaatste ijver vormt hij dan uit hetzelfde leem een loze god. Hij die onlangs uit de aarde is ontstaan en binnenkort terugkeert naar haar uit wie hij genomen is, nadat van hem de levensadem is teruggevraagd, die hij in leen heeft gekregen. Maar het is niet zijn zorg dat zijn krachten het zullen begeven, en ook niet dat hij maar kortstondig leven heeft. Nee, hij wedijvert met goud en zilversmeden, en hij bootst de bronsgieters na, en hij beschouwt het als een eer vervalsingen te maken. Zijn hart is als as, zijn hoop is armzaliger dan stof, zijn leven waardelozer dan leem, omdat hij hem miskent die hem gevormd heeft en hem een werkzame ziel heeft ingeademd en een geest van leven heeft ingeblazen. Hij echter meent dat ons leven een spel is en het bestaan een winstgevende kermis. Want men moet, beweert hij, aan alles verdienen, zelfs aan het kwaad. Deze man weet beter dan wie ook dat hij zondigt, hij die uit aardse stof breekbare vaten en beelden vervaardigt. Afgoderij van de Egyptenaren. De domsten van allen echter, ergere stakkers dan een onnozel kind, zijn degenen die uw volk vijandig hebben onderdrukt, omdat zij zelfs al de afgoden van de andere volken als goden hebben beschouwd. Wezens die hun ogen niet kunnen gebruiken om te zien, hun neus niet om lucht in te ademen, hun oren niet om te horen, en de vingers aan hun handen niet om te tasten, terwijl hun voeten machteloos zijn om te lopen. Dat komt doordat ze gemaakt zijn door een mens en gevormd door iemand die het leven maar in leen had. Geen mens is in staat een god te vervaardigen die aan hemzelf gelijk is. Sterfelijk als hij is, maakt hij met zijn zondige handen een dood ding. Hij is zelf beter dan de dingen die hij vereert. Hij leeft. Zij leven nooit of te nimmer. Zelfs de walgelijkste dieren vereren zij. En ook wat domheid betreft, valt de vergelijking met andere dieren in hun nadeel uit. Mooi zijn ze ook niet, zodat men er niet op gesteld kan zijn. Zoals dat bij het zien van dieren wel mogelijk is. Want ze hebben zowel Gods lof als zijn zegen gemist. Hoofdstuk 16. Kwartels en kikkerplaag. Daarom kregen zij hun verdiende straf door soortgelijke wezens. En werden ze door een massa ongedierte gekweld. In tegenstelling tot deze straf bewees u weldaden aan uw volk, toen het rijk halsde van verlangen, gaf u het ongewoon voedsel, de kwartel, te eten. Zo moesten die anderen, terwijl ze naar voedsel verlangden, vanwege het weerzinwekkende van de op hen afgestuurde dieren, zichzelfs van hun natuurlijke eetlust afkeren, terwijl de mensen van uw volk, na even gebrek te hebben geleden, zelfs van ongewoon voedsel genieten. Want over de eersten, de onderdrukkers, moest een onverbiddelijk gebrek komen, terwijl aan de uwen alleen maar moest worden getoond hoe hun vijanden gekweld werden. Slangen en insectenplaag. Want ook toen de grimmige woede van wilde dieren over hen kwam en zij door de beten van kronkelende slangen omkwamen, duurde uw toren niet tot aan het einde. Zij werden alleen bij wijze van waarschuwing voor korte tijd verschrikt en kregen toen een teken van hun redding, om hen te herinneren aan wat uw wet gebiedt. Want wie zich naar dat teken wendde, werd niet gered door wat hij zag, maar werd gered door u, de enige redder. Ook daardoor bewees u aan onze vijanden dat u alleen uit alle kwaad verlost. Zij werden namelijk gedood door de beten van sprinkhanen en vliegen, en er was geen middel te vinden om hun levens te redden, omdat zij het verdienden door dat soort wezens gestraft te worden. Uw zonen echter werden zelfs niet overwonnen door de tanden van giftige slangen, want uw barmhartigheid kwam te hulp en genas hen. Zij werden namelijk gestoken om aan uw geboden herinnerd te worden, en zij werden spoedig gered. Zij mochten die niet zo verregaand vergeten dat ze niet meer ontvankelijk zouden zijn voor uw weldadigheid. Want geen kruid en geen zwachtel heeft hen genezen, maar uw woord, Heer, dat alles heelt. U hebt immers macht over leven en dood. U leidt ze naar de poorten van de onderwereld en u brengt ze weer omhoog. In zijn slechtheid kan een mens wel doden, maar de geest die is heengegaan, brengt hij niet terug. En een ziel die in de onderwereld is, verlost hij niet. Hagel en manna. Aan uw hand valt niet te ontkomen, want de goddelozen die weigerden om u te erkennen, werden door de kracht van uw arm gegeeseld. Zij werden achtervolgd door ongewone regenvlagen, hagelstormen en onverbiddelijke onweersbuien. en werden verteerd door het bliksemvuur. En wat het meest verbaasde, in het water dat alles blust, werkte het vuur met meer kracht, want het heelal strijdt voor de rechtvaardigen. Nu eens werd de vlam getemperd om de dieren niet te verbranden, die op de goddelozen af waren gezonden, zodat zij zelf, als zij het zagen, moesten begrijpen dat ze door Gods oordeel werden vervolgd. Dan weer laaide de vlam op, zelfs nog midden in het water, met meer kracht dan aan vuur eigen is, zodat het gewas van het zondige land werd vernietigd. Uw volk daarentegen voedde u met engelenspijs, en u gaf hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood, dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakte op zichzelf uw goedheid tegenover uw kinderen zichtbaar. Maar ze voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Sneeuw en ijs waren tegen het vuur bestand en ze smolten niet, zodat men zou weten dat de vruchten van de vijanden vernietigd werden door het vuur dat in de hagel vlamde en in de regenvlagen bliksemde, en dat anderzijds datzelfde vuur zijn eigen kracht vergeten was, om te zorgen dat de rechtvaardigen te eten hadden. Want de schepping, dienstbaar aan u, haar maker, versterkt haar kracht om de onrechtvaardigen te bestraffen en matigt die om goed te doen aan hen die op u vertrouwen. Daarom heeft zij ook toen allerlei veranderingen ondergaan en is zij dienstbaar geweest aan uw alomvattende gave, naar de wens van degenen die haar nodig hadden. Zo moesten uw zonen, die u lief had, Heer, ervaren dat de mens niet gevoed wordt door allerlei vruchten, maar dat uw woord iedereen die op u vertrouwt in stand houdt. Want datgene wat door het vuur niet werd vernietigd, smolt zonder meer, zodra het even door een zonnestraal verwarmd werd. Zo kan men weten dat men u moet danken voordat de zon opgaat en voor u moet verschijnen bij de komst van het licht. Want hij die niet dankt, ziet zijn hoop wegsmelten als winterse rijp, wegstromen als nutteloos water. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 15 tot en met 17. Door geduld laat een heerser zich overtuigen, en een zachte tong kan botten verbrijzelen. Als je honing vindt, eet dan alleen wat je nodig hebt. Anders krijg je er te veel van en spuug je het uit. Zet zelden je voet in het huis van je naaste. Anders wordt je hem te veel en gaat hij je haten. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 310 En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 13, Wijsheid, hoofdstukken 15 en 16, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 15 tot en met 17. Deze leesdag sluiten wij af met een citaat van de heilige Albertus de Grote. Doet dit tot een gedachtenis aan mij. Hierin vallen twee dingen op. Ten eerste is het de opdracht om dit sacrament te vieren. Hetgeen blijkt uit de woorden, doet dit. Vervolgens staat er dat dit sacrament een gedachtenis moet zijn aan de Heer die voor ons gestorven is. Jezus zegt dus, doet dit. We kunnen niets aangenamers doen. Want wat is er aangenamer dan datgene waarin God ons zijn oneindige goedheid toont? Uw volk hebt gij met engelenspijs gevoed en hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood gegeven, dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakt op zichzelf uw goedheid jegens uw kinderen zichtbaar. Maar zij voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Wijsheid, hoofdstuk 16, versen 20 en 21. De Heer had ook niets heilzamers kunnen opdragen, want dit sacrament is de vrucht van de boom des levens. Wie er met de overgave van een oprecht geloof van eet, zal de dood niet voor eeuwig smaken. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 310. Morgen op dag 311 lezen wij samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 14, Wijsheid, hoofdstukken 17 en 18, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 18 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 311.